Vooraf heb ik namens de kerkraad voor u de volgende mededelingen. Maandagavond is er censura morum. Indien u iets heeft, kunt u tussen 7 en 8 uur de scriba bellen. Dinsdagavond is er de gesprekskring, de gebedskring. Donderdagmiddag is de kerk weer open voor gemeente en dorpsgenoten. Donderdagavond is er bezinningsuur op het heiligavondmaal. Vrijdagavond is de plus 12, Abbenbroek. Zaterdagavond start bijeenkomst Bijbelkring Timotheus. En de kopij voor het kerkblad van oktober kunt u tot en met zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. Voor wat betreft de collectes, u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover de mededelingen. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. 81 vers 12. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar Psalm 107 en daarvan vers 22. Wie wijs is, merkt die dingen en geef verstandig acht wat er verder volgt. 107 vers 22 na de geloofsbelijdenis. Belijden wij vanavond het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, maar van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Hij die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Hij die zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, hij wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Vanavond luisteren we naar het onderwijs van Jacobus en daarom lezen we ook uit de brief, de zendbrief die hij heeft geschreven. En we lezen uit het eerste hoofdstuk, de eerste 12 versen. Jacobus 1, vers 1 tot en met 12. Jacobus 1, vers 1 tot en met 12. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrek. En als iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mild geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid en de rijke in zijn vernedering. Want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt. En zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante van haar aanschijn is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, die de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zullen we nu samen bidden. Heere, wij worden stil voor wie u bent. Want als wij u Heere noemen, dan noemen we u bij uw wonderlijke naam. U bent die u bent en u zegt het zelf, ik zal er zijn. En we buigen in gebed en gedachten diep voor u. Want wij weten dat u zich zo bekend hebt gemaakt, allereerst aan uw volk Israël. En als wij letten op hoe u met dat volk bent omgegaan, is die naam niet alleen een bemoediging, maar is het ook een opscherping. Daarom buigen we diep, Heere, want we zijn niet anders als het volk Israël van nature geneigd om het verbond te verbreken, om u op uw hart te trappen, om te doen alsof u er niet bij bent. Heere, vergeef dat. En mits dat we vragen om vergeving, komt daar ook de vreugde en de liefde in het hart van hen die u geloven toch, Heere. U kent ze toch ook vanavond hier. Want als u vergeving geeft, dan maakt u alles nieuw. En dan hoeven wij niet te denken dat we er alleen voor staan. Of dat u terugkomt op oude koeien. Maar dat u een God bent die zegt, als ik het vergeef, dan werp ik het achter mij in de zee. En dat u ook die God bent die zegt, ik zal er zijn, ook als je tranen huilt in de verzoeking. Als je denkt, waar moet ik beginnen? Mij ontbreekt wijsheid om te gaan met de verzoekingen van de duivel. Mij ontbreekt wijsheid om een man in het huwelijk te zijn, zoals Christus de gemeente lief heeft. Mij ontbreekt wijsheid als jongere om de juiste keuzes te maken. Heere, open dan de fonteinen van de hemel en geef dat we een blik in uw bodemloze hart mogen werpen, om daarin de diepte van uw wijsheid op te delven. Om niet eigenwijs te zijn en het te zoeken daar waar het niet te vinden is, maar om het bij u te halen. Wees met de jongens en meisjes die er ook vanavond bij aanwezig zijn. Geef dat het onderwijs van Jacobus, wat ook zo praktisch is, bij hen mag binnenkomen, ook als ze zelf misschien weten wat het is om soms te twijfelen, zou de Heere God wel bestaan? Er zijn zoveel mensen die zeggen van niet. Of zouden toch de moslimmensen het dan voor elkaar hebben en gelijk hebben als ze zeggen dat Allah de ware God is? Heren, er kunnen ook hele andere twijfels in het hart al van hele jonge kinderen zijn. Als ze gebeden hebben of het gepest op school ophoudt en het gaat maar door. Als ze gebeden hebben of opa beter mocht worden en hij is toch gestorven. Heren, geef dan dat ze ook dingen mogen leren vanavond. Dat u niet elk gebed verhoort en dat u soms ook niet altijd doet wat wij dachten. Maar dat u wel betrouwbaar bent. En dat u altijd doet wat u hebt beloofd. Geef dat we zo met open mond mogen luisteren zoals we deze dienst begonnen zijn. Als u het zelf zegt, doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Voed ons zo met uzelf, Heren. En geef dat we verrast naar huis mogen gaan om net als vanmorgen te merken. Het is niet een dominee die een paar woorden aan elkaar reikt. Maar het is de geest die Christus ter sprake brengt in het midden van de gemeente. En dat we beseffen, het was raak, verrassend raak. Niet alleen ter bemoediging, maar ook met de oproep tot bekering en om onze wegen te richten naar uw woord. Heren, dat vragen wij om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 119, daarvan vers 9 en ook vers 73. Psalm 119. Allereerst zingen we met elkaar het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Dat is een kernwoord in de preek ook van vanavond, vandaar dat ik dit vers heb opgegeven, wijsheid. Wijsheid van God leren. En we zingen ook vers 73. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart. Verhoor mij en ik zal uw wet bewaren. Ik riep u aan in druk en leed verward. Verlos mijn ziel uit angsten en gevaren. Dan houd ik uw getuigenis en in smart zal ik dat troost en wijsheid uitvergaren. We staan vanavond stil bij vers 5 tot en met 8 van Jacobus 1. Laten we die samen nog een keer lezen. Jacobus 1, vers 5 tot en met 8. En als iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mild geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Tot zover de lezing van de tekst. Het thema van de preek is: als wijsheid ons ontbreekt. Als wijsheid ons ontbreekt. We letten op twee dingen. Allereerst gelovig vragen. Vers 5 tot en met 6a. En ten tweede op niet twijfelen. 6b tot en met vers 8. Als wijsheid ons ontbreekt, puntje, 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 wat dan? Dan moet je gelovig vragen. En niet twijfelen. Gemeente, jong en oud, hier en thuis, bent u inmiddels volmaakt? Of ouders, moet ik het vragen aan de kinderen naast u? Ben je volmaakt? Is je moeder volmaakt? Je vader volmaakt? En dan op zo'n manier dat er geen gebrek meer te noemen is. Wie zou vanavond hier achter de tafel willen plaatsnemen en zeggen: nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Dat is gelukt. Door Gods genade. Maar ik ben volmaakt. Zit ik ernaast dat zelfs als u gewoon mag blijven zitten en niet naar voren hoeft te komen, dat er niet één is die dat gaat doen? Dan moet ik u toch zeggen: wat hebt u al die tijd tot nu toe dan gedaan? Als het nou nog steeds niet gelukt is om volmaakt te worden. Wat schort eraan dat u dat niet vrijmoedig kunt zeggen? Nou zeg, zegt u. Ja, precies, dat dacht ik dus ook toen ik Jacobus las. Ik denk, man. He, want de aanleiding dat hij zegt: als je wijsheid ontbreekt, dan moet je bij God zijn, is natuurlijk dat voorste stukje wat eraan vooraf gaat, direct vers 4. Het gevolg van als je verzocht wordt en beproefd wordt, is dat je volmaakt bent, geheel oprecht en in geen ding gebrek hebt. Is dat mogelijk? Ja. Dat is het gevolg als God je leven beproeft. En daarom zei ik: wat is er nu in de afgelopen tijd gebeurd? Dat wij blijkbaar niet in staat zijn om. En ik kom naast u zitten hoor. Ik ga het van mezelf ook niet zomaar zeggen. Ik zal straks uitleggen hoe het wel kan. Maar hoe komt het dat wij dat zo moeilijk vinden om te zeggen: nou, bij mij geen gebrek, ik ben geheel oprecht. Ik dacht, zou dat toch niet komen? Te beginnen bij Gods kinderen uiteraard, bij degenen die opnieuw geboren zijn, want als dat niet is gebeurd, dan snap ik waarom je dat niet zegt. Dan heb je sowieso geen enkele reden om een beroep te doen op je eigen kunde en op je eigen goede dingen enzovoort. Maar hier lees ik toch maar dat Jacobus ervan uitgaat: als God je leven beproeft, tegenslag, ziekte, vervolging, onrust, chaos. Als dat allemaal plaatsvindt in je leven en je weet ook dat God soms de duivel toelaat, die je rondgaat als een briesende leeuw, om ook jou te zoeken en te verslinden. Dat het doel daarvan is dat je niet steeds zieliger wordt en steeds tot minder in staat bent, maar dat je oefent en dat je staalt. Dat je loutert om toch te kunnen zeggen met de hand op de Bijbel, doordat God met mij bezig is, word ik steeds sterker. En ziet God in mij niet meer mijn oude ik, maar Jezus. Ik hoorde eens van een kunstenaar die bezig was met beeldhouwen. Een grote rotsblok, of het zal wel kalksteen geweest zijn, daar weet ik niet, niet zoveel verstand van. In ieder geval moest hij hard slaan, dat dan weer wel, dus kalksteen zal toch wel niet geweest zijn, om er iets van te maken. En ja, toen stonden daar een paar mensen bij te kijken en die zeiden, volgens mij, ja, wordt dat een paard, dat kun je goed zien. En ze stonden er echt met zulke ogen bij te kijken, want wat knap dat je uit zo'n log stuk gesteente zo'n bijna levensecht paard kunt maken. En ze vroegen, hoe krijgt u dat toch voor elkaar? Om er nou zo'n prachtig, sprekend dier uit te krijgen als een paard. Toen zei hij, dat is vrij eenvoudig mensen, door alles weg te tikken wat geen paard is. Dat is wat God doet in het leven van zijn kinderen. Alles weghalen en dat moet soms met slaan bijtelen. Wat niet naar zijn wil is. Wat niet hoort bij je leven met hem. God doet het dus uiteindelijk. Hij is bezig om zijn kinderen te voeden en te vormen. Begrijpt u dat als Jacobus dat zo stevig heeft neergezet, dat hij erachteraan de woorden van onze tekst schrijft. En als iemand van uw wijsheid ontbreekt. Dat is niet van nou, als er dan misschien eentje is die dat moeilijk vindt en die weet hoe dat moet en hoe dat gaat om die volmaaktheid te bereiken. Nee, hij weet dat als geen ander zelf. Hij weet dat dat voor iedere christen zwaar is. Ja, het blijft helemaal staan. He, zoals hij begonnen is, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velelei verzoekingen valt. Maar die vreugde is de vrucht van strijd. En strijden doet pijn, toch? Laat ik het dan eens op een andere manier vragen. Niet bent u al een beetje volmaakt. Maar ken je die strijd? Ik denk dat er dan veel meer zijn die zeggen, ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Ook hoe de Heere mij daardoor geholpen heeft, maar ook hoe vaak ik soms met een gebalde vuist of met een betraand gezicht aan het einde van de dag moest leren, Heere, neem die opstand nu weg. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat je beseft hoe waar het is dat Jezus ons moest leren bidden. Leid ons niet in verzoeking, Heere, want alstublieft, er is maar een vonkje voor nodig om dat kruidvat van binnen weer te laten ontploffen bij die zonde of bij die zonde. Wat een voorrecht dat je dan iedere dag, ieder uur, elk ogenblik bij God welkom bent. En Jacobus zegt niet, als uw wijsheid ontbreekt, nou gaat u maar even zitten. Dan moet je dat boek lezen en dan moet je met dat kind van God spreken. En dan moet je die cursus gaan doen. Nee, de blik omhoog. Als uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, gelovig vragen. Bidden in het Nieuwe Testament, dat werkwoord is altijd vragen om te krijgen. Kortom, bidden als een kind. Momenteel is onze Lucas erin bedreven om naar mij toe te komen. Als ik thuis ben, klop, klop, de deur van de studeerkamer. En soms ook niet, dan vergeet hij te kloppen. En dan met zijn allerliefste stemmetje, papa, mag ik even op uw mobiel? En hij had dat gevraagd, omdat ik zei, alleen als je het vraagt, niet als je hem zomaar pakt, dan mag het. En dan zeg ik soms nee. En dan drie tellen later, papa, precies, aanhouden. Hij vraagt net zo lang totdat hij het krijgt. En nou moeten we dat beeld niet gebruiken om te zeggen, nou, de Heere God lijkt op dominee van Binsbergen, alstublieft niet. Ik zou er dus wat meer op hem moeten lijken, hè? Alsof zijn kinderen maar moeten vragen en vragen. Ze weten nooit of het mag en of hij zo goed gezind is, maar de hemelse Vader weet wel precies wanneer het tijd is om die goede gave, die wijsheid die je nodig hebt, uit te delen. Soms is het ook goed in het geloof om eens een poosje te bungelen, om te strijden, om met die verzoekingen te worstelen, zodat je het des te meer weet, ook voor de dag van morgen. Zonder hem kan ik niets doen. Ik moet niet vertrouwen op dat wat van mij is, maar op zijn wijsheid en zijn genade. Ik zei, je zou kunnen denken, Jacobus, ben je niet iets te veel bezig vanuit de hoogte? Is het niet te hoog wat je vraagt? Hoe zit het nou eigenlijk bij jezelf? Weten jullie wie Jacobus is, jongens en meisjes? Ik kan daar vanavond natuurlijk niet te ver op doorgaan. En dit is een deel van een serie preek die ik heb gehouden in Kralingse Veer. Dus toen ben ik de eerste preek heel uitgebreid begonnen met dat uit te leggen. Laat ik vanavond heel kort houden. En neem het me van me aan. Onderzoek het maar. De meeste uitleggers zijn ervan overtuigd dat Jacobus een broer van de Heer Jezus was. De Heer Jezus was de oudste, de eerste die geboren was uit God en Maria. En omdat Jozef en Maria zoveel van elkaar hielden, kwamen er ook nog andere kinderen. En Jacobus was een broer van de Heer Jezus. Maar we lezen in het evangelie dat alle andere broers, ook Jacobus, de Heer Jezus maar een beetje een rare broer vonden. Er staat zelfs dat ze denken dat hij niet goed bij zijn hoofd is. En daarom is het opvallend dat in 1 Korinthe 15, waar beschreven staat dat de Heer Jezus aan heel veel verschillende mensen verschenen is, dat de Heer Jezus na zijn opstanding speciaal naar deze Jacobus is gegaan. Dat daar een ontmoeting is geweest en dat die broer Jacobus eerst helemaal niet begreep wat Jezus wilde, het maar vreemd vond. En later door Jezus is opgezocht en lezen we in Handelingen 15 en op andere plekken in het Nieuwe Testament, dat hij een hele belangrijke dienaar toch is geworden in het Koninkrijk van God. Maar hij weet er dus alles van dat dat niet vanzelf gaat en dat dat een strijd is. Hij had het met eigen ogen gezien wat Jezus had gedaan bij de bruiloft te Kana. Hij heeft gezien en gehoord hoe Jezus wonderen heeft gedaan, maar hij vond het maar moeilijk om dat te geloven. En daarom kan Jacobus ook niet zomaar zeggen, mensen, wordt het nou niet eens tijd dat je volmaakt wordt? Hij zegt het vanuit een gunning, hij heeft het zelf leren kennen. Dat God mensen gebruikt die in zichzelf niks kunnen en toch om Jezus wil zoveel mogen voortbrengen. En dat komt omdat ze hangen aan de Heere. Want als iemand van uw wijsheid ontbreekt, nou dat weet Jacobus wat dat is. Dat hij ze van God begeerde die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. Ze zal hem gegeven worden. Wijsheid. Om te zien, dit is niet van God, maar dit is van de duivel. Om te ontdekken. Hier moet ik niet in meegaan, want dit leidt mij bij Gods genade vandaan. Om je ogen open te hebben voor het gevaar van verzoeking, van verleiding, van zonde. De wijsheid van God krijgen om vervolgens dan daarin juist wel het goede te doen. Om als die dingen worden weggeslagen die niet goed zijn, dan ook te vertrouwen dat de Heere met je bezig is. Dat Hij je vormt. Dat hij ze van God begeren. Waarom? God geeft zo mild. Hij is zo wijs. Zo vol van zachtmoedigheid. Zo vrijgevig. Het is niet dat hij zit te wachten. En te wachten om ons te plagen. Als wij vragen en nog niet krijgen. Maar hij doet het op zijn tijd. Maar hij doet het wel. Mild. En overvloedig. Dat is wat het eenvoudige kinderversje ook ons bij wil brengen. Hè? Ik weet niet of het van de jongens en meisjes in de kerk het eerste psalmversje was wat je aangeleerd hebt gekregen. Maar wel een van de eerste toch. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. In de onberijmde psalm staat er dan, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Wat is nou gelovig vragen dan? Hoe bid ik dan goed? Door een hele woordenstroom naar de Heere toe te zenden? Begin maar eens met je ogen te sluiten. En te verwachten dat God, die weet wat er in je hart is, ook antwoord geeft. Stil worden voor de Heere. Wijlen dominee Olie, heeft hij misschien ook wel eens gepreekt. Die heb ik als jongen vaak gehoord, als jochie. En als u hem ook hebt horen preken, dan weet u waarom. En die kon aansprekende voorbeelden gebruiken. Ik zie het nog voor me, hij zegt, doe je mond eens open, tegen zo'n jongen daar vooraan. Hij zei, nou moet je nou eens proberen te praten. Dan ga je niet meer wijd open mond. Daarmee wilde hij maar zeggen, je hoeft niet altijd wat te zeggen. Je kunt ook stil worden en de Heere weet wel echt wat er in je hart leeft. Gelovig vragen, dat is ook heel eenvoudig. Verwachten van de Heere. Heere, wilt u mij vullen met dat wat van u zelf is? Ondertussen moeten we wel bedenken, gemeente, dat vers 6 er helemaal bij hoort. Het staat niet voor niets het woordje maar. Dat lijkt een beetje ongelukkig, hè? Als we eerst vers 5 lezen, en als iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, de een die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden, maar, met andere woorden, wacht even, dus ook weer niet zomaar helemaal niets doen, dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. En wat is geloof? Vertrouwen. Vertrouwen. Niet op de omstandigheden, niet op wat je zelf kunt, maar op dat de Heere met zijn wijsheid het goed doet in je leven. Ik gebruik vanavond maar veel voorbeelden, ook voor de jongens en meisjes. Soms liggen de voorbeelden op straat. In de vakantie waren wij in een grote speeltuin met hele grote glijbanen. En ik stond daaronder te wachten en ik zag een jongetje naar de trap lopen en hij was tegen zijn vriendje of tegen zijn broertje, ik kende ze niet, aan het vertellen dat hij dit echt wel durfde en dat hij veel sneller zou zijn als die ander en dat hij, nou ja, hij zou het proberen met dat matje en je ziet hem zo die trap op gaan en halverwege was hij al een stukje stiller en boven zag ik hem met sukkelogen naar beneden kijken. Dat is toch wel heel hoog. En zijn zusje, die stond beneden en die zei, waarom glij je niet? Toen riep hij, ik durf niet. Toen zei ze, doe maar, je kunt het. Wie zegt dat? Riep hij. Toen zei ze, papa. En toen was hij zo beneden. Hij dacht, als mijn vader zegt dat ik het kan, ik denk zelf van niet. Die man zal me toch niet in de diepte laten storten. Als papa denkt dat ik eruit vlieg of dat ik dit is veilig, want de papa zegt het. Wat een treffend beeld als het gaat over geestelijk volwassen worden. En dan denk je, heren, hoe moet ik nou die mail versturen naar iemand waarvan ik weet dat op elk woord gelet wordt. Zomaar een voorbeeld uit de praktijk. En dat ik nou geen ruzie krijg, maar wel de juiste dingen zeg. Heer, als ik op mezelf let, ik zou toch wel eens even wat willen rammelen, maar dat moet ik niet doen. Of als je je mobiel van het slot afhaalt, of hoe dat ook heet, van de beveiliging, vergrendeling. Wat ga ik nou doen? Heere, geef mij wijsheid om het goede te doen. Heere, ik vraag het gelovig. Ik denk zelf, het zal wel weer misgaan, maar u zegt toch, wie op mij vertrouwt, staat er niet alleen voor. Gelovig vragen, dat is dus niet twijfelen. Je ziet dat beeld in heel het evangelie gaan, dat de Heere Jezus zegt tegen Petrus, kom! En Petrus, die ziet alleen Jezus, die stapt overboord, die loopt over water, totdat hij weer gaat rondkijken en denken, waar ben ik mee bezig? Die kan ik niet. En dan zinkt hij. Gelovig vragen, gelovig leven is hem in het oog houden. Want als ik let op de omstandigheden, dan durf je soms de kansel niet op. Dan denk je, wie ben ik als vader, wie ben ik als moeder? Dan zie je er tegenop om weer naar school te gaan of dingen te doen. Maar als de Heere belooft vanavond, als je het in geloof vraagt, vertrouwd als een kind, dan gebeurt het. Kijk, ongeloof en ongeloof zit vaak in de twijfel als een onkruidplant. Ongeloof zegt, wat wordt er beloofd? Met andere woorden, wat heb ik eraan? Wat zit er voor me bij in die Bijbel? Wat kan ik ermee? Erg op jezelf gericht. Wat wordt er beloofd? Dat is ongeloof. Maar wie gelovig vraagt, zegt, wie belooft het? Wie belooft het? Als de Heere zegt in zijn woord dat er blijdschap in je leven zal zijn als je wordt verzocht, dan komt die blijdschap er. Als hij zegt, kom maar naar mij toe om wijsheid te halen, dan stuurt hij je niet weg. Hij verwijt je niet. Dat doe ik nog wel. Als Lucas voor de zoveelste keer komt, maar de Heere niet. Dat is zo'n troost, hè. Kent u die troost? Als je God zo kent en je klopt op de deur, dat je niet hoeft te denken, Heere, zou u uw dag wel hebben vandaag? Of zoals ik als kind vaak dacht, hè, hij zal wel druk zijn. Er moet een hele hoop opgelost worden in Oekraïne en zo. De Heere regeert, maar je hebt er een heel klein beeld van, zoals een mens dat maar kan doen. God is zo machtig. Hij regeert de hele wereld, hij heeft de hele wereld in zijn hand. Maar als er hier iemand vanavond in Abbenbroek één keer zucht, gelovig vraagt, de mond open doet, dan is hij een en al oor voor u. En dan is er een wijsheid veel meer dan boekenwijsheid. Dan is er een wijsheid van hem als schepper, van hem als herschepper, van hem als verlosser, van hem als de rechtvaardige, van hem als de barmhartige. Stanley Jones, ik had nog nooit van hem gehoord totdat ik onlangs van hem las. Hij stierf in 1973, heeft heel veel mooie boeken geschreven, ook een boek over het gebed. Hij werd wel genoemd de Billy Graham van India, dus dat zegt wel iets. Maar hij had heel veel meegemaakt in het Koninkrijk van God en hij zei, hij schrijft in dat boek, ik vraag steeds minder dingen aan God, ik vraag steeds minder dingen aan God en ik vraag steeds meer om hemzelf. Of zijn wil met mijn wil verenigd zal worden. Dan krijg ik echt wat ik nodig heb. Heere, geef mij uzelf. Gelovig vragen. Want doe je dat niet, ja, dan twijfel je. En hoe ziet dat eruit? Zoals een bootje in zwaar weer. Van de ene golfkop naar de ander. En als de aandrijving niet goed functioneert en je hebt niet genoeg vermogen, zoals dat in die tijd natuurlijk veel vaker voorkwam dan in onze tijd met al die pk's en die newtonmeters van zo'n dieselmotor, was het daar natuurlijk in de tijd van Jezus alleen maar de afhankelijkheid van een roer en van een mast die het moest houden en van een zeil en van roeiriemen. Maar verder, zo'n bootje kon van de ene kant naar de andere kant geslagen worden. Twijfelen, heen en weer. Ik dacht, wat is dit herkenbaar toch? Pijnlijk herkenbaar ook. Misschien wel zit daar ook de meeste pijn bij het begin van de preken. Heren, ik zou dat zo graag minder willen. Minder heen en weer geslingerd worden. Soms dan kom ik de kerk uit en heb ik vrijmoedigheid om te spreken over u en de dingen van het koninkrijk. En soms dan wil ik het liefst stilletjes wegvluchten. Er zijn andere momenten in mijn leven die tegen mij getuigen. Dat ik denk van, ging er nou eens wat meer van uit. Ja, u kunt wel zeggen, geloven, maar niet twijfelen. Ik twijfel zo vaak. Ze zeggen het ook zo makkelijk, sommige christenen. Misschien was dat verwijt van u ook wel richting Jacobus. Jacobus, zeg je dat nou niet te makkelijk. Je moet maar geloven. En als hij dan ook nog in vers 7 erbij zegt, denk maar niet dat als je twijfelt, dat jij iets van de Heere ontvangt. Want de mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Die mens die als een baar de zee gelijk is. Dat kan zo binnenkomen als je dat zo leest. Dat je je bij voorbaat voelt falen. En dat je van de weersom stuit, zoals ik pas iemand sprak, dan maar weer heel veel preken gaat luisteren en filmpjes gaat kijken van die zelfverzekerde christenen. En het doet alleen maar meer pijn. Je luistert ernaar en je kijkt ernaar om bemoedigd te worden, maar je ziet het grote verschil tussen hen en jou. Maar wacht even. Kijk eens naar vers 8. Wat voor soort twijfel beschrijft Jacobus? Is dat de twijfel van een kind van God die zo graag de Heere wil volgen, maar het zo moeilijk vindt? Is dat de twijfel van een kind dat door God beproefd wordt en schade leidt, verdriet heeft over die dingen die gebeuren? Nee. Welke vorm van twijfel wordt hier beschreven? Laat ik het nog een keer in één adem lezen. De wijsheid zal gegeven worden, dat belooft God, als wij erom vragen. Dat moeten wij begeren in geloof, niet twijfelen. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. En dan komt de conclusie, een dubbelhartig man is, zou je ook kunnen zeggen, immers ongestadig in al zijn wegen. Wat voor soort twijfel is dit? Het is niet de twijfel van een tobbende christen, maar van een hoogmoedige zondaar. Die twijfelt, niet omdat God het verkeer doet, maar omdat hij dubbelhartig is, van twee walletjes eet. Toch weer toegeeft aan de zonde en denkt, ach, een beetje snoept van de wereld, een beetje flirt met de wereld. En dan de volgende keer weer probeert in het reine te komen met God. Een dubbel leven, een ongestadig man. Die komen we ook tegen bijvoorbeeld in Psalm 12. En u moet het me maar niet kwalijk nemen. Ik heb de preek aangepast in de Statenvertaling, maar in de Laankerk. Ik zou wel zeggen moet, maar mag ik preken in de HSV. Dus hier in de preekschets heb ik Psalm 12 nog in de herziene Statenvertaling staan. Anders moet ik het weer allemaal opzoeken. Psalm 12 staat, onder de mensenkinderen zijn er maar weinig trouw, zegt de dichter. Valse dingen spreekt men tegen elkaar, met vlijende lippen, dubbelhartig, daar heb je datzelfde woord als ongestadig, spreekt men. En de Heere, die ziet dat en laat alle vlijende lippen eenmaal afsnijden van grootspraak. Het gaat hier dus om een man die wel mooi praat, om een mens die wel doet alsof geloof hem interesseert, maar ten diepste ongestadig is, dubbelhartig. Dat is dus wat anders dan dat je verdriet hebt over je zonde en daarom soms twijfelt. Deze man twijfelt in de zin van, ja, hoe kan het nou dat God mij niet helpt? Hoe kan het nou dat het toch in mijn leven niet zo gaat als ik wil? Omdat hij niet in de weg van de Heere gaat. Omdat hij niet die vlakke baan loopt. Wat een les is dat ook. Hoe vaak kunnen mensen God nodig hebben voor hun adem? En als ze een beetje centen hebben, dat zou ook wel fijn zijn. Maar God is vooral een eerste hulp bij ongelukken. Hij moet altijd maar weer komen om hun verlangens te stillen. En als het dan een keer niet zo gaat, en het blijkt dat ze dat geld niet voor zijn koninkrijk hebben gebruikt, maar voor hun eigen eer. Of ze hebben de adem die hij hen geeft gebruikt om te vloeken. Of de gave van seksualiteit om te misbruiken. Ja, dan is het niet zo vreemd. Dan is het helemaal duidelijk. Zulke christenen zijn nooit zeker. Je kunt niet combineren God dienen en de mammon. Zeggen Heere, Heere. En misschien zelfs hele vlijende dingen en goede dingen te kunnen spreken. Maar ten diepste loop je op de brede weg. Dat is twijfelen. Dat is terecht twijfelen. Die groep mensen wordt vanavond dus ook aangesproken. Als dat je leven is, je leidt een dubbel leven. Je kan genieten van een goede preek, maar door de weeks. En je vindt het dan vreemd dat er geen rust in je hart komt. Dat je steeds maar weer twijfelt, ongestadig bent. Kom dan. Is dat dan niet de wijsheid van God die uitgedeeld wordt om niet dwaas op dat pad voor te gaan? Maar je te bekeren. En bekeren is omkeren. En zeggen, Vader, ik heb tegen de hemel gezondigd, maar wat nog erger is, ook tegen u. Ik zal het wel niet meer waard zijn, maar nee, zegt de Heere dan, wat niet meer waard zijn. Ik verwijt je niets als je tot me terugkomt. Ik verwijt je wel als je bij me wegblijft. Zo'n God, zo'n wijze God, dient zich vanavond aan. En dan juist ook voor hen die wel geloven. Die weten wat het is. Heren, u vervult niet al mijn wensen, maar wel uw belofte. En als u belooft, mijn genade is u genoeg, leer me daar dan op te vertrouwen. Ook als ik weer pijn voel. Ook als ik denk, ik kom er niet tegenop of ik kom er niet bovenop. Leer mij op u te vertrouwen zodanig dat ik het meezing. Heere, wie in de schuilplaats van u de Allerhoogste is gezeten. Die mag de nacht doorbrengen in de schaduw van de Almachtige. De Heere is mijn toevlucht. Zeg het maar met de dichter van Psalm 61. Leid mij op een rotssteen die voor mij te hoog is. Til me er bovenop, breng me er doorheen. Weet u, de duivel kan God er niet van weerhouden om onze gebeden te verhoren, hoor. Goed onthouden. De duivel kan God er niet van weerhouden om onze gebeden te verhoren. Dat kan hij niet. Weet u wat hij wel kan? Uit alle macht voorkomen dat wij bidden. De duivel kan niet God ervan weerhouden om onze gebeden te verhoren. En daarom probeert hij om dat gebedsleven uit te blussen. Stop maar. Twijfelaar. Zie je nou, je hebt toch weer toegegeven. Zie je wel, je bent niet volmaakt. Dan ben ik bij het begin van de preek. Maar wat is nou volmaakt zijn? En dan mag ik Jacobus met zijn scherpe oproep leggen. Naast die even scherpe Paulus, die het van een hele andere kant benadert. Paulus die zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Daarom ben ik volmaakt. Als de Vader in de hemel met al die tegenspoed die gebruikt moet worden om mij klein te maken, steeds meer Jezus ziet en steeds minder mij. Dan is het toch terecht. Als we elkaar in de gemeente van Christus oproepen om gelovig te vragen. Het gebed is het medicijn tegen de twijfel. Want weet u, als u omhoog blikt, hè, dat zei ik aan het begin van de preek, nu zijn we alweer richting het einde. Als u omhoog kijkt en u denkt, een wijze God, die zal mij wel dwaas vinden. Dan hebt u gehoord, nee, hij verwijt niet. Als u denkt, hij ziet me aankomen, maar nee, dan hebt u het mis. Hij ziet u inderdaad aankomen. Maar niet om de wijsheid voor zichzelf te houden, maar om uit te delen. Maar als u dan denkt, hij is die grote, rechtvaardige, heilige God. Hoe kom ik bij hem? Wat lees ik in de Bijbel? Van een geliefde zoon van God. Die als geen ander verzocht is geweest. De mens Jezus, Gods Zoon, kwam op de aarde. En hij die van tevoren alle dingen wist, werd verraden, verloochend. En hij boog zich neer in de hof van Gethsemane. En hij die nu in de troon bij de Vader zit en voor ons bidt als de medelijdende hoge priester, weet heel goed wat het is. Als je verzocht wordt en beproefd wordt. En terwijl bij hem het bloed uit zijn poriën kwam, kunnen bij ons de tranen uit de ogen komen
Vader, indien het mogelijk is, laat dit ophouden, laat dit voorbij gaan, maar niet mijn wil. Uw wil geschieden. Kortom, als ik de blik omhoog hef en mij richt op de troon van de genade, dan zit daar niet alleen de Vader, vol van wijsheid, die zelf als God niet weet wat lijden is. Zit daar ook Jezus Christus, die ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En hij is een medelijdende hoge priester, die u hoort, die u ziet. Zou u daarom niet volhouden? Juist door de vertwijfeling heen. Leer mij gelovig te zien dat door de tranen de vreugde dieper en dieper wordt. Heere, hoeveel ik ook moet loslaten, het is niet de kracht dat ik nooit zal vallen, maar dat ik steeds weer op mag staan. En iedere keer als ik weer terugkom bij de genadetroon vandaan, en iedere keer als ik opnieuw weer opgestaan ben, heb ik meer kracht. Omdat ik mij mag vernederen onder uw krachtige hand en mijn bekommernis op u mag werpen, omdat u voor mij zorgt. Neemt u dat mee? Dat moet ik ook doen, hoor. Als je gelovig aan de Heere vraagt dat gebed belangrijk is, dan moet je het ook doen, hè. Soms dan gebeurt het dat ik 's ochtends wakker word en denk, oh, ik heb niet eens amen kunnen zeggen, want ik ben tijdens het gebed in slaap gevallen. En dan kan ik denken, ja, maar het was ook wel een heel lang gebed, dus dat zal de Heere dan wel, nee. Hoe komt dat dan? Mijn vader zou zeggen, jochie, ik heb je toch geleerd om te knielen voor het ledikant. Dan blijf je een beetje beter meer wakker. Je moet niet op je rug gaan liggen als je moe bent. Dan kun je niet bidden. Volhouden is ook praktisch nadenken. Wat is nou gelovig vragen? Dat is niet lui christen zijn. Dat is niet, ach, als God het me geeft, dan gaat het wel. Maar als hij het me niet geeft, God geeft het ook doordat wij geoefend worden. Dan kunnen wij soms ook afgeleid raken. En juist weer gaan twijfelen, omdat we met zoveel andere dingen bezig zijn. En dan denk je misschien wel, ach, Heere, ik begrijp dat niet, hoor. U zegt, klopt en er zal worden opengedaan. Zoekt en u zult vinden. Bid en u zal ontvangen. En alles wat u vraagt in de naam van Jezus, dat zal u gebeuren. Maar dit gebeurt niet en dat gebeurt niet. Let erop. Jezus is net als zijn broer en Jacobus is net als Jezus. Ze hebben gezegd, als je gelovig vraagt, dan gaat het om de dingen van het koninkrijk. Welke dingen zullen je gegeven worden? De dingen die gericht zijn om beter en beter en beter en meer te lijken op Jezus Christus. Welke gebeden worden verhoord? De gebeden om de komst van Gods koninkrijk, dat zijn naam wordt geheiligd, dat zijn wil zal geschieden, dat je zonden vergeven zullen worden, dat je je dagelijks brood mag ontvangen, die kernelementen in het gebed van het Onze Vader. Daar mag je de Heer aan houden. En dan moet ik eerlijk zeggen, hoe vaak gebeurt het niet dat mijn gebeden over hele andere dingen gaan. Mag dat dan niet, jawel? Maar het gaat allereerst en allermeest dat al die andere dingen je worden toegeworpen als je je eerst richt op het Koninkrijk van God. Dat mogen we zoeken. En wat is het dan een voorrecht dat je mag bidden? En wat is dan ook de les dat bidden noodzakelijk is? Denk aan die anekdote. Ik kon niet terugvinden of het echt gebeurd is, maar het wordt toegeschreven aan Luther. Die onderweg was met een man. En Luther reed op een paard. En die man, die zou hem ook wel graag willen hebben. Maar die was wat armer. En Luther zegt, nou, weet je wat? Als jij een minuut lang alleen aan God kan denken, dan krijg jij mijn paard. Nou, zegt die man, dat is natuurlijk niet moeilijk. Die gaat langs de kant van de weg zitten en na 10 seconden veert hij overeind. Krijg ik het zadel erbij? Zo gebeurt dat vaak. Hè? Je weet dat je moet bidden. En je weet dat de komst van het koninkrijk belangrijk is. En je weet soms ook dat je bezorgd bent en denkt, hoe komen we de winter door met die hoge tarieven? En je vertrouwt het allemaal nog niet hoor. Nee, het gas zal niet worden afgesloten. En je bent met zoveel dingen bezig. He, want wij doen een beetje lacherig om die man. Maar in die tijd was je een stuk flexibeler en mobieler als je een paard had. Dat was niet zomaar een luxe. En toch kun je dan tijdens het denken aan God te vaak weer terugvallen op dat wat vergaat. Want wees nu eerlijk. Als je nou niet verzocht zou zijn. Als je weinig of geen beproeving kent. En je bent miljonair. En je bent gezond. En je wordt 99. En je sterft. En je komt erachter. Voor niets geleefd. Voor eeuwig verloren. Zou je dat dan willen? Of juist het leven wat Jacobus schetst. Door vele verdrukkingen ingaan. Maar je witte kleding gewassen in het bloed van het lam. In de wereld verdrukking gehad, maar die wereld is overwonnen en zo het doorheen gedragen. Biddend vragen. Gelovig oefenen. En de vreugde omarmen. Totdat de dag aanbreekt dat de laatste traan zal zijn geweest. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen. Nu uit Psalm 111. 111 en daarvan vers 3 en ook vers 6. Psalm 111 vers 3. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig, hij gaf hem die in vrezen spijs. En zijn grote naam ter prijs, gedenkt hij zijn verbond gestadig. En ook het zesde vers, zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht, maar zere vrees zal altoos wezen het begin der wijsheid. Wien Gods hand die doet betrachten heeft verstand. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen.
Laten wij nu samen danken en bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u voor het onderwijs dat u gaf. Al was het wel scherp vanavond. Maar ook zo bevrijdend. De ware volmaaktheid. Komt door de beproevingen heen. Daar breekt u uw kinderen niet af, maar daar bouwt u ze op. Door ze meer en meer te vormen naar het beeld van uw Zoon, onze Heer. En Heer, nu gaan we straks staan en zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Wat is dat terecht? Zo alleen. Gelovig gaan, maar ook gelovig vragen. En ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten, omdat gij, o God, me altijd redt. Hij luistert dan naar mijn gebed. En neig uw oren tot mijn klachten. Heere, wat een troost. Dat als we zo kunnen wankelen en twijfelen, we weten, Heere, u stuurt ons niet weg. U verwijt het ons als we wegblijven. U verwijt het de ongestadige man, de vrouw, de jongen, het meisje. Die een dubbel leven leiden. En daarom geen zekerheid ontvangen. En altijd onrustig blijven. U verwijt het die persoon. Maar niet degene die van zichzelf zo zwak is. U zegt het toch zelf. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En daarom is mijn genade voor u echt genoeg. En daarom mogen we straks ook zingen. Dat u uw weldaden, die zo wonderlijk zijn, ook wilt gaan laten zien. Dat u uw kinderen zult behoeden. Ook als de macht van de vijand vreselijk woedt. Sterker dan het geweld bent u. Heere, wees met de gemeente. Geef dat ook in deze week van voorbereiding. Waar die twijfels soms zo boven kunnen komen. Waar ons verleden en ons geweten ons aanklagen. We mogen weten, de blik omhoog. Is er een gebrek aan wijsheid? Schieten wij tekort, dan schiet u toch te hulp. Is het daarom niet juist ook tot bemoediging en versterking? Dat we het zo waarlijk als we het proeven in onze mond. Zo waarlijk is er vergeving van de zonde. Zo diep als Christus ging. Dat we dat mogen koesteren, Heere. Juist als wij onze zonde en vervloeking overdenken. Heere, dat we uiteindelijk zo zeker mogen zijn van de zaak en van de vergeving. Alsof we zelf daar hebben gehangen. Heere, we danken u dat u voor al degenen die in uw geloven gehangen hebt. In het oordeel van God. Dat de straf die ons tevreden aanbrengt op u was. Wij de vrede, u de straf. Heren, gedenk alle die weten wat het is. Pijn, rouw. Een psychische of lichamelijke kwaal. Chronische ziekte. Het gemis van een geliefde. Heren, en al die andere dingen die we nu niet weten, maar die u wel kent. Dat ze er boven uitgetild zouden mogen zijn vandaag in uw huis. En dat ze merken dat de kracht van uw woord niet aan dit gebouw blijft kleven, maar meegaat de week in. Heere, gedenk de broeders van de kerkraad in alles wat ze op hun pad krijgen. Wat op hun schouders drukt, maar wat u ook op hun hart bindt. Dat de gezindheid van Christus hen mag vervullen. En geef dat ze ook met de wijsheid van u mogen dienen. Dat bidden we ook voor dominee Volkers. Stelt u hem tot een rijke zegen als hij spreekt, als hij luistert, als hij bidt. Als hij de gemeente draagt in zijn gebed. En dat ze merken dat ook hij door u gezonden en geroepen aan deze plaats verbonden een herder is. Die het beeld van de Heere Jezus vertoont. Ook hij zal het niet zomaar zeggen. Niet volmaakt. Ik niet, maar Jezus wel. Druk zo
ook het stempel van de goede herder in zijn bediening, Heere, zodat de gemeente er blijvend door gebouwd wordt op weg naar de wederkomst. Heere, zo bidden wij voor alle die een taak hebben in het midden van deze gemeente, de kosters, de organisten, zij die met jongeren werken, die de ouderen bezoeken. Heere, dat ook gemerkt mag worden hier in deze omgeving waar het zeker niet vanzelfsprekend is om christen te zijn, geeft God een gemeente, heilig en veilig. Gedenk uw volk Israël. We houden aan uw belofte, Heere. U zult het rijk van vrede brengen en ook de massale bekering die beschreven staat in uw woord. Heere, dat ook dan de ogen van de heidenen zullen opengaan. En dat heel de wereld zal zien dat Jezus Messias is. Heere, ook als we denken aan die, ja, de vervolgde kerk, dan kunnen we er niet omheen, Heere, dat we dat ook met enige schaamte doen. Wij die nog zoveel wel mogen. En ook daarbij zelfs de luxe hebben om tijd vrij te maken om het oneens te zijn met elkaar en elkaar overal op te bevragen. Heere, we denken ook aan hen die luxe helemaal niet hebben. Die staan voor één wezenlijke vraag, voor of tegen Jezus. En die weten dat het hun leven kan kosten. We bidden voor hen die hun geloof en het belijden van het geloof met zoveel offers hebben gedaan. Houdt u ze vast. Geeft u fundament, Heere. En laat ook juist door hun gedrag zichtbaar worden de ontferming van u in Christus. Voor Beulen. Voor mensen die vanuit een andere religie zo haatdragend zijn. Dat juist daar het licht van het evangelie in hun levenswandel zou mogen worden verspreid. Zo leggen wij dit alles weer terug in uw handen. Ook deze dienst en deze dag. In de naam van uw Zoon, onze Heere, uit genade. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 17, vers 3, zoals gezegd, en vers 4. 17, vers 3 en 4 tot slot. Verheft uw harten tot God wanneer u zijn zegen ontvangt en gaat u daarna heen in vrede.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.